Er wordt het zesde gedeelte voorgelezen van de brieven van Philpot. Ik begin bij brief 26, die is gericht aan mejuffrouw Philpot, aan zijn zus Fanny. Philpot heeft hem geschreven vanuit Stamford op 28 oktober 1840. Mijn lieve Fanny, het zou mij zeer smarten indien u meende dat er in u enige oorzaak was waarom ik mijn belofte zou nalaten om u een grote brief te schrijven. Geloof mij dat het zo niet is. De oorzaak zit alleen bij mijzelf. Nu eens andere bezigheden dan het vele preken of het heen- en terugreizen naar Oakham hebben mij verhinderd. Maar meestal en dan wel de krachtigste beletselen verrezen uit mijn eigen verfoeilijkheid, magerheid, geestelijke hulpeloosheid en onbekwaamheid. De apostel zegt van zichzelf: het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En weer: wanneer ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Zo waren de klachten van deze godsman, het hoogbeweldadigde vat der barmhartigheid, de boodschapper van vrede en zaligheid. Hij was geen heilige in de paapse en de protestants-paapse zin des woords, dat is een algeheel en een volmaakt heilig mens, iemand die als op een voetstuk verhoogd, ver boven menselijke hartstochten en de zwakheden van het schepsel verheven was. Nee. Maar hij was een heilige in de enige ware en de geestelijke zin, dat is een heilige door God de Vader, en afgezonderd in zijn eeuwige raad, geheiligd door God de Zoon, toen hij hem kocht met zijn dierbaar bloed, en geheiligd door God de Heilige Geest, toen hij hem wederbaarde en een nieuw schepsel maakte in Christus Jezus. En het bewijs van het zo geheiligd zijn was dat hij in zijn lichaam zuchtte, bezwaard zijnde. De zonde was in hem een inwonend beginsel dat zich gedurig openbaarde in gedachten, woorden en werken, in tegenstelling met dat nieuwe leven en het heilige beginsel dat de gezegende geest had ingeplant. Zodat niet het afwezen van zonde, maar het zuchten van de levende ziel onder haar, het bewijs is van een heilige te zijn. De zonde in ons vleeselijk gemoed is als het bloed dat door al de aderen en de vezels van het lichaam loopt. Waar ik mij ook in mijn lichaam met een speld prik, er zal bloed uit de wond vloeien. Ook kan ik geen plekje van mijn vleeselijk gemoed aanwijzen waar geen zonde huisvest. Waarom elke drukking van de verzoeking een breder of kleiner stroom van zonde zal veroorzaken. En om dat zinnenbeeld te vervolgen, zoals dat bloed het voedingselement is van ons lichaam, zo is de zonde het voedsel van ons vleeselijk bedenken. Vernederende gedachten, datgene wat God haat, wat de Zoon van God zijn bloed, zijn leven kostte, wat de hel eeuwig vult met rampzalige wezens, dat woont in ons vleeselijk gemoed, vervult en houdt al zijn delen bezig. Doch het kan hen vernietigen, noch scheiden van de eeuwige liefde Gods, die Christus verlost heeft door zijn bloed. Zo is er dan nu, zegt Paulus, geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Zegevierend vraagt hij, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus Jezus? Nee, zelfs de zonde zal deze scheiding niet teweeg brengen, noch het volbrachte werk van Christus ongedaan maken. Het bericht van de Heer Isbels tijdelijke en geestelijke kwellingen, dat heeft mij getroffen. Ik zou denken dat de gramschap van de oude leden van zijn kapel, dat die gramschap een dieper wortel had dan die van doop en een engere gemeenschap, de strikte gemeenschap. Zijn getrouwheid in het ontdekken van de diepe verdorvenheden des harten en het strenge aandringen op goddelijke openbaringen is meer waarschijnlijk de oorzaak van de betoning van hun vijandschap, waarbij de doop en de beperkte gemeenschap slechts maar een voorwendsel gemaakt is. Het is duidelijk, en het geeft hun enige schijnbare grond om hem te beschuldigen van zich te scheiden van hun oorspronkelijke gemeente, omdat de onverenigheid met zijn getrouwheid hen zelf schuldig zou verklaren. U zult met de overige hoorders die aan zijn bediening gehecht zijn, blij zijn dat hij weer van Ellington thuis zal zijn. Ik acht het hoogst waarschijnlijk dat de heer Isbel mijn vriend Tiptaft in Exeter zal ontmoeten en ik hoop dat de samenkomst aangenaam en voordelig zal zijn. Ik heb de heer Ireson niet gezien sinds hij uit Plymouth terugkwam, maar ik heb gehoord dat zijn bezoek gezegend was. Zijn houding over het algemeen is zeer terughoudend. Ik zou denken dat zijn zwijgen meer voortkwam uit wat hij in zichzelf voelde dan van wat hij in u of anderen ontdekte. Wanneer ons eigen geweten ons iets onbestaanbaars aanwijst, dan geloven wij snel dat anderen zien wat wij zo nauwkeurig in onszelf ontdekken. Maar hun ogen bepalen zich op iets dat wij in onszelf niet bemerken, en dat misschien naar hun wijze van zien meer afkeuring verdient en dwazer is dan datgene wat wij in onszelf gevoelen. Een door genade teder gemaakt geweten is een kostelijker gave Gods, maar het brengt dagelijks en elk uur zijn zelfveroordelingen mee. Want de vreze des Heren is een springader des levens om af te wijken van de strikken des doods. En die strikken des doods omringen en bezetten onze wegen. Sommigen verrijzen uit de wereld, anderen van de Satan, en weer anderen van het volk van God. Maar verre, zeer verre, de meesten uit onszelf. De vreze des Heren is een fontein des levens die deze verborgen strikken ontdekt en openbaart. En door haar opwelling als een levende fontein in het hart, brengt zij de ziel in de tegenwoordigheid Gods. En zo wordt sterkte, wijsheid en genade meegedeeld om die strikken te ontvlieden als zij bemerkt worden voordat men erin gevallen is. Of ze redt onze voeten daaruit wanneer wij er ongelukkig in verstrikt zijn geworden. De leerrede of de preek van de heer Isbel die u mij toegezonden hebt, heb ik met genoegen gelezen. En het verblijdt mij dat de preek of de leerrede van Smart u ten zegen was. Hij heeft een diep inzicht in de verdorvenheden des harten en van het heil van die heerlijke verzoening van de Heere Christus. Het spijt mij dat sommigen van u zich hebben gestoten aan mijn uitstellen van het dopen en de formering van een gemeente. Ik wacht op bouwstof eer ik begin. Er zijn er hier velen, naar ik geloof, levende zielen, maar die te weinig bevorderd zijn tot de doop. En wat mijzelf betreft, ik geloof niet met enige veiligheid voor mijzelf te kunnen dopen, aangezien de indompeling zo lang in koud water een gedeeltelijk blootstellen is van mijn lichaam aan die kou, welke mij waarschijnlijk zeer nadelig zou zijn. Doch onderscheidene personen hebben hun begeerte om gedoopt te worden te kennen gegeven, en volgend jaar verwacht ik de heer John Warburton, die waarschijnlijk gevraagd zal worden om de doop te bedienen, gelijk hij hier tevoren deed. Met te wachten bedoel ik dus niet het te vertragen of af te stellen. Een begin is er al gemaakt, omdat Warburton vorig jaar hier twee van mijn hoorders doopte, die leden van de gemeente zouden zijn zodra zij gevestigd werd. De vorming van een gemeente zal veel moeite met zich meebrengen. De Satan zal de hete as van hoogmoed, jaloezie, haat, wantrouwen en strijd aanblazen. En de liefde zal bijna niet sterk genoeg zijn om de vlammen die voortkomen te verduren. Waar ik ook geweest ben, overal vond ik het moeilijk. Te A schijnt een van mijn warmste vrienden en waarschijnlijk meest trouwe hoorders thans geheel van mij vervreemd te zijn, omdat ik de strikte gemeenschap in de Gospel Standard verdedigd heb. Ik hoop echter nooit de waarheid op te geven, wiens vriendschap het mij ook mag kosten, nog mij te bekommeren over fronsels of toelachingen in het verdedigen van het evangelie. U moet menig hard woord en onvriendelijke bejegening verwachten, zowel van de belijders van de waarheid als van de wereld. In het eerst zijn wij niet altijd daartoe bereid, en ook niet bekwaam om te dragen. Smaad en afstoting verwachten wij van de wereld en de vijanden van de waarheid, maar van degenen die belijden tot het volk van God te behoren, stellen wij ons zo weinig die onvriendelijkheid voor, als wij ons bereid voelen om ze te dulden. Maar hoe pijnlijk ook voor het vlees, toch werken al deze dingen mee tot ons geestelijk goed. Zij drijven de ziel meer eenvoudig en ernstig uit tot de Heere, spenen aan de afgoden en trekken de ziel af van de te leunen op Assyrië en Egypte, ondervindend dat dat een steunen is op een gebroken rietstaf die de hand doorboort. Ik geloof dat u een wijzer, veiliger en gelukkiger gang kiest als u zich van alle partijgeest onthoudt en u doof houdt voor alle influisteringen, vermoedens en verhalen die maar al te vaak een groot deel innemen van de samensprekingen van des Heeren volk, als zij tezamen zijn. Wanneer ze meer spraken over de Heere en wat Hij deed en nog deed aan hun zielen, en minder godsdienstig babbelden, ze zouden tot veel meer voordeel en stichting alle andere gezelschap verlaten. Wij lezen in Maleachi dat zij die de Heere vrezen, een ieder tot zijn naaste zal spreken. De Heere merkt erop en hoort, maar dit geeft te kennen dat hij met goedkeuring hoort. Ik vrees echter dat hij thans met dergelijke welgevallen op weinige zaken kan neerzien van hen die belijden zijn grote naam te vrezen. De verhoging van het eigen zelf schijnt meer het voorwerp te zijn dan de verhoging van de Heere van leven en heerlijkheid. Onze verenigde liefdesgroet aan onze lieve moeder, aan Maria, Anna en haar kinderen, en ontvang ook deze zelf, mijn lieve Fanny, van uw toegenegen broeder, J.C.P. De volgende brief, de 27e, is gericht aan de heer Joseph Perry in Ellington. En Philpott schrijft hem vanuit Stamford op 26 februari 1841. Mijn waarde vriend, ik begeer diep mee te voelen met u in uw tegenwoordige ellende. Ik geloof dat u hierna zult ondervinden dat zij in zich droegen de wortel en het zaad van de beste zegeningen. Ik weet dat het te vergeefs is dat ik u zoek te vertroosten, aangezien dat alleen des Heeren werk is. Hij alleen kan uw ziel uit de gevangenis uitvoeren. En ik geloof dat hij het ook doen zal tot eer en prijs van zijn heilige naam. Zo de Heere lust had te verderven, dan zou hij zijn heilige wet niet gebonden hebben op uw conscientie, maar u in vrede en rust overlaten aan uw gedrag. Ik geloof dat de ziel vaak levend is, voordat de wet bevindelijk wordt gekend, en dit is misschien uw zaak. Ziet op al Gods heiligen, zoals Joseph Hart, John Bunyan, William Huntington en James Berry. Zij allen zijn onder de band van de wet doorgegaan voordat zij tot een vaste bevrijding kwamen. De Heer is bekwaam om te verlossen. Hij hoort het geroep van de gevangenen en bewaart degenen die ten dood gegrepen zijn. Jezus is juist zulk een zaligmaker als u nodig hebt, machtig om te behouden, bekwaam om zalig te maken allen die door hem tot God gaan. U bent tevoren nooit in zulke diepe wateren geweest, maar als de Heere er u zal uitgebracht hebben, dan zal uw blijdschap te hoger reizen. Mijn lieve vriend, kunt u zich niet neerwerpen aan de troon der genade? Kunt u niet belijden hoe snood u was en nog bent? Kunt u uw ziel niet in kermen de Heere opdragen en zaligheid, barmhartigheid en vergeving bij hem zoeken? U veroordeelt uzelf als een vermetel ellendige. Inderdaad, wij allen die kennis hebben aan eigen hart, hebben reden te roepen en te zuchten onder de zonde van de vermetelheid. Maar hebt u ooit van de godsdienst een zaak van gewin gemaakt of getracht een huichelaar te zijn? Ik hoorde u nooit roemen van dingen buiten uw bevinding om, noch spreken van vrijheid en verzekering die u niet genoot. Ik zou graag uw arme, bezwijkende ziel aanmoedigen om te wachten aan de poorten der genade totdat het licht daagt. Duizenden zijn behouden uit zulke diepe wateren als waardoor thans uw weg voert. En waarom u niet? Och, waarom u niet? Mijn lieve vriend, ik zou u raden in uw tegenwoordige staat u niet te bemoeien met de dienst in de kapel, omdat de Satan dat zeker als een wapen tegen u zal gebruiken. Laten de heren Dretsch en Tukwel dat doen zo goed als ze kunnen. En ik kan de post niet laten voorbijgaan zonder u een briefje te doen toekomen. Doch hoop u binnen enkele dagen weer te schrijven. Ik wil u niet verplichten mij te schrijven, maar zal verblijd zijn. En ik ben waarlijk zeer verlangend door vriend Tukwel om te horen hoe het met uw zielstoestand is. Mijn lieve vriend, is er enige beperking aan des Heren macht en liefde? O, dat hij snellijk zal verschijnen. Uw toegenegen vriend, J.C.P. Brief 28, de volgende. Gericht aan weer Jozef Perry, op 2 maart 1841, vanuit Stamford. Mijn lieve vriend, aangezien ik u in haast een brief schreef, voelde ik de volgende behoefte u andermaal weer een brief van sympathie te zenden zonder op een antwoord op mijn laatste brief te wachten. Ik geloof zeker dat u ten enige dagen zo niet spoedig zult zien en gewaar worden dat de tegenwoordige vurige beproeving die u hebt door te staan in zich gesloten had een geestelijke en eeuwige zegen. Ik zal het derde deel in het vuur brengen. En ik raad u dat gij koopt goud, beproefd komend uit het vuur. Zijn dit niet de woorden desgene die niet liegen kan? De Heere heeft het u ten nutte en tot zijn eigen heerlijkheid goed gevonden u in deze wateren der ellende te brengen. Maar hij die u neerstoot, zal u op zijn tijd daaruit opheffen. Wat hebben uw kwellingen voortgebracht? Niet de last van sommige uitwendige zonden, die u voor de mensen onteren, en niet enige voorzienige tegenspoeden, maar de toepassing van Gods woord met kracht aan uw conscientie. Maar waarom zou God zijn woord aan uw ziel toepassen, zo hij daarmee niet een genadig voornemen had? De wet werd nooit aan het geweten van een verworpene toegepast. De Heere laat de zulken aan zichzelf over, totdat zij ongemerkt in de hel zinken. U hebt dikwijls gezucht en verlangd naar goddelijke bevrijding, naar een gebracht zijn tot het licht, het leven, de vrijheid, vreugde en vrede van het evangelie. Maar u hebt er misschien weinig aan gedacht dat u in zulke verschrikkingen, vrees en beroering zou gedompeld worden, zodat u als het ware alle hoop ontbreekt, en dat dit de weg zou zijn om Christus te kennen en de kracht zijner opstanding. Maar wanneer de gezegende verandering zal gekomen zijn, dan zult u zien en voelen hoe noodzakelijk dit werk was om de zegen beminnelijk te maken. Ik stel mij voor dat u geen gewoon, maar een evangeliezondaar denkt te zijn. Een verwaande huichelaar, die een godsdienst van zijn eigen maaksel erop nahoudt. Lieve vriend, ik denk dat niemand u heter kent dan beter kent dan ik. Ons langdurig en openhartig verkeer heeft mij natuurlijk goed op de hoogte gebracht van zowel uw geestelijk als uw tijdelijk bestaan. Ik neem niet aan dat u een hoogmoedig evangeliezondaar geweest bent. Dat weet ik beter. Ik heb u nooit trotsheid zien inwilligen of toelaten. Evenals ik hebt u ook een vuil, verwaand, huichelachtig hart. Maar het was bij u gelijk met Paulus. Wat ik doe, dat wil ik niet. U had in meer of mindere mate een teder geweten. U hebt tijden gehad van plechtige gebeden tot een hartdoorzoekend God. U voelde zielsvereniging met het volk van God. U hebt dezulken als Wild, Dorcas, Edith enzovoorts gewaardeerd als de uitnemenden op aarde. Van uitwendige opofferingen zal ik maar zwijgen, aangezien niemand die zichzelf kent deze voor kenmerken durft te nemen. Maar ik wilde een beroep doen op inwendige gewaarwordingen en schriftuurlijke bewijzen. Maar u zegt, ze zijn allemaal weggevaagd en ik kan mijzelf geen enkel kenmerk vinden. Nee, dat geloof ik, en indien u dat wel kon, dan zou er niet zulk een algehele omkering des huizes zijn. Maar kunt u zich niet als de vuilste, de snootste, de booste van de ellendigen werpen aan de voeten van soevereine genade? O mijn vriend, is uw zaak, hoe schijnbaar wanhopig ook, buiten het bereik van Jezus' arm, of de kracht van zijn verzoenend bloed, is hij niet machtig om te behouden en heeft hij niet duizenden gezaligd, vergeving geschonken en gezegend, die zo vuil, zo schuldig, zo hulpeloos en zo hopeloos waren als u zelf voelt te zijn? Ik weet dat u een dergelijke waarheid zomaar niet kunt omhelzen, maar uw vrees en schuld en verschrikking en wanhoop veranderen de zaak niet, nog maken hem minder bekwaam en gewillig om te behouden. Hij is bekwaam volkomen zalig te maken allen die door hem tot God gaan. U bent niet buiten die allen, zult er ook nooit buiten zijn. Velen van degenen die nu in de heerlijkheid zijn, waren zo laag gezonken als u, ja, velen nog dieper. Zie op James Berry en William Huntington en Gibbs en Wade, alle zonken tot een hopeloosheid in Gods barmhartigheid en allen zijn uitgeholpen tot de roem van zijn heilige naam. Een goed onderwezen en geoefend man, die voor het volk kon in- en uitgaan, zou zeer wenselijk zijn in uw tegenwoordige staat. Ik denk dat u in het decembernummer van de Gospel Standard een gepaste brief zult vinden die aan mij werd gericht en geschreven door een behouden zondaar. Staat tussen haakjes, dat was A. Charles Wood uit Norwich. U zult daar vinden in welk een staat van wanhoop hij voor 5 jaren was en welk een bevrijding hij geniet. Hij schijnt nu te leven in het genot van de vergevende liefde. De eerste brief in dit maandnummer is getekend door G.M. en dat was George Muscat. Dat is een jonge man wie hij als zijn leraar meldt en die een wel onderwezen man schijnt te zijn. Mijn lieve vriend, ik zal u nu niet meer vermoeien. Mocht de Heere u uit de gevangenis voeren, uw ziel toelachen en u in een liefelijke vrijheid stellen. Wie kan de grenzeloze rijkdommen van zijn genade jegens de vuilste van alle vuilen verhalen? Ontvang mijn toegenegen deelneming en de verzekering van mijn gebeden voor uw bevrijding. Uw toegenegen vriend J.C.P. De 29e brief. Er staat boven: ter wille van onze lezers en ter rechtvaardiging van Philpotts waarde vriend en correspondent, de heer Brown, moeten wij de volgende brief mededelen voor wij Philpotts antwoord daarop plaatsen. Dus dat is een brief van William Brown. Die schrijft hem op 24 april 1841. Mijn waarde vriend, Philpott dus. Gisteren ontving ik van de heer puntje, puntje, puntje een preek of leerrede over Hebreeën 4 vers 12. Ik vond er iets in dat mij als een dwaling voorkwam, waarom ik deze brief aan u schrijf. En wat ik bedoel, de zinsnede, is deze. Er stond: een natuurlijk mens heeft maar twee delen, een lichaam en een ziel. Maar de geestelijke mens bestaat uit drie delen, welks derde deel in de wedergeboorte wordt toegevoegd, namelijk wordt het dan lichaam, ziel en geest. U hebt vergeten de oude mens te noemen als inwonend in de onwedergeborenen, evenals in de wedergeborenen. Indien wij toestemmen dat de nieuwe mens de genade in de wedergeboorte wordt toegevoegd, dan moeten wij dan ook niet vaststellen dat de oude mens de zonde werd toegevoegd in de val. De zetel van de natuurlijke godsdienst is in de ziel, maar wie bezit die zetel? In de ziel van een levend mens worden twee legers gevoeld, zoals op een slagveld. Het vlees en de geest begeren en strijden tegen elkaar. Zoals de aarde, waarvan in de psalmen gesproken wordt, zo beeft, siddert en versmelt de ziel wanneer deze worstelingen plaatsgrijpen. Waar geen geestelijk leven in de ziel is, daar heerst de oude mens ongestoord. De sterk gewapende houdt zijn bezittingen in vrede. Dus dunkt mij duidelijk dat de dode drie dingen bezit: lichaam, ziel en het vlees, of de oude mens, of het bedenken des vleeses. Gelijk mijns inziens het onderscheiden genoemd wordt in de Heilige Schrift, terwijl de levende bijgevolg uit vier delen bestaat. Ik weet dat velen met blijdschap zouden bevinden dat Philpott dwaalt, al was het dan ook maar in beuzelachtige zaken, en ik acht het tot de ware vriendschap te behoren om te zeggen wat men voor een misslag houdt, in plaats van erover te spreken met anderen. Ik blijf uw oprechte vriend, William Brown. Philpott reageert op deze vraag of brief, en hij schrijft op 26 april, twee dagen later, vanuit Stamford aan de heer Brown: mijn waarde vriend, ik ben u zeer verplicht voor uw vriendelijke brief, waarin u wijst op hetgeen u als een dwaling aanmerkt in mijn leerrede over Hebreeën 4 vers 12. Ik ben er niet van overtuigd dat het een dwaling is, en ik zal er u mijn reden voor bijbrengen. Ik lees dat God de mens recht gemaakt heeft in Prediker 7, naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Het welk bij Efeze 4 verklaard wordt te bestaan in gerechtigheid en heiligheid. Dus God geeft de mens in gerechtigheid en heiligheid geschapen. Als de mens zo uit de hand van zijn maker kwam, dan was hij volmaakt, oprecht, onschuldig, niet slechts alleen geestelijk, maar volkomen toegerust met alle natuurlijke volmaaktheden. In deze staat had hij een volmaakt lichaam en een volmaakte ziel. Maar deze volmaakte mens had alleen deze twee dingen. En tot zover zijn wij het ongetwijfeld goed eens. Maar nu komen we tot de val en de intrede van de zonde. In deze reine, volmaakte mens. Dit beginsel was geheel vreemd aan zijn oorspronkelijke staat. Bij hem ingeleid door de Satan in de gedaante van een slang. Maar kan dit nu een derde bestanddeel van de mens genoemd worden? Ik oordeel van niet en ik zoek de zaak aldus op te helderen. Stel voor, ik leun met mijn hand of mijn voet, die geheel vrij is van alle ongemak, aan de wand en een slang bijt daarin. Amos 5. Door die giftige beet is in mijn van tevoren gezonde hand een vergif ingedrongen en maakt eerst mijn hand en daarna mijn hele lichaam ziek. Al het vocht van mijn lichaam wordt bedorven en door de machtige uitwerkselen van dat gif sukkel ik en sterf. Geen enkel deel van mijn lichaam ontkomt aan zijn verderfelijke invloeden. Ik neem dit voorbeeld als een opheldering van de intrede van de zonde in de ziel en het lichaam van de mensen. De zonde beschouw ik als een ongemak in de ziel. Maar zou het recht gesproken zijn van een uitterende leider om te zeggen dat hij longen en knobbeltjes had? Of van een geslagene met blindheid dat hij een oogappel en donkerheid had? Of van een geraakte dat hij hersenen heeft en beroerd is? En zou het niet beter, niet meer juist uitgedrukt zijn om te zeggen: knobbelachtige longen, verdonkerde oogappels en ziekelijke hersenen? De ziekte en dat gedeelte van het lichaam dat daardoor aangetast is, zijn geen twee verschillende dingen, zoals het lichaam onderscheiden wordt van de ziel of de hersenen van de lever. Een ziek lid blijft een lid en het ongemak is een afwezigheid van oorspronkelijke gezondheid. Zo beschouw ik de zonde als een ziekte van de ziel en niet iets in onderscheid van de ziel. Wanneer u zegt dat de nieuwe mens de genade werd toegevoegd in de wedergeboorte, dan volgt daaruit niet dat die oude mens de zonde werd toegevoegd in de val. En al was dat zo, wie voegde die eraan toe? Voorzeker God niet, want die kan de werkmeester van de zonde niet zijn. Dan moet het de Satan zijn. En is dit niet hem tot een schepper te maken? Trouwens, als een onderscheiden beginsel, dus een losstaand beginsel toegevoegd, en onderscheiden is van de ziel, dan moet het zowel als de ziel geschapen zijn. U stemt toe dat het lichaam en de ziel geschapen zijn. En nu uw derde, dat toegevoegde deel, vlees of oude mens genoemd wordt, wanneer het zo onderscheiden is van de ziel, dat hij die zegt dat de natuurlijke mens uit twee delen bestaat, fout begaat, dan moet dat deel ook eveneens geschapen zijn. En u maakt de Satan een schepsel tot een schepper. Maar neem mijn beschouwing dat de Satan als een listige draak, vol van alle venijn, een zondige gedachte in Adams gemoed zocht in te dringen. En dit gif doorliep als het ware al zijn vermogens en hij werd dood in de zonden. Zijn nakomelingenschap die in zijn lendenen waren, werden in hem besmet gelijk het een aan tering leidende moeder een teringachtig kind voortbrengt. Is dit onschriftuurlijk? U hebt hij mede levend gemaakt daar gij dood waart. En wat was dood? Was de ziel niet dood voor God? Het gehele hoofd is ziek en het gehele hart is mat, van het hoofd tot de voetzool. Wordt hier een algeheel ziek lichaam niet als een zinnenbeeld gebruikt van een gans zieke ziel? Hun verstand en geweten is bevlekt, Titus 1. Zijn het verstand en het geweten geen vermogens van de ziel? En is het bevlekt zijn geen ziekte? God gaf hem over tot een verkeerde zin, een zin zonder oordeel, misschien meer letterlijk zonder een opmerking. Romeinen 1, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven Gods door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten. Efeze 5. De zin of het oordeel hier wordt voorgesteld zonder een opmerking. Het verstand als verduisterd, de ziel of genegenheden vervreemd van het leven Gods door de onwetendheid en het hart verhard. Zijn dat geen krankheden of ziektetoestanden van de ziel? De zin is zonder oordeel. En eertijds bezat zij dat wel, het verstand dat is verduisterd, en vroeger was het licht. En de genegenheden zijn vervreemd, maar eerst waren zij op God gevestigd, zover als dat een schepsel hem kon kennen, zoals Adam, en het hart was verhard dat vroeger teder was. Zijn deze alle geen ongemakken, krankheden, verdorvenheden, bijkomende toestanden en zo voorgesteld? Maar deze taal zou ongepast zijn voor het vlees als toegevoegd onderscheidende schepping. Het vlees kan niet verduisterd worden, want het was nooit licht. En het kan niet vervreemd worden, want het kwam in als een vreemde. Nog verhard, want het werd zo geboren. Wanneer ik als een Engelsman mij in Frankrijk vestig en daar genaturaliseerd word, dan ben ik vervreemd van mijn geboorteland, maar wie als een Fransman in dit land komt en er zo blijft zoals hij is, dan is hij een vreemde, en hij kan niet zeggen vervreemd te zijn. Evenzo, terwijl Adams natuurlijke genegenheden tot God gericht waren, en door de inkomst van de zonde in hem afgewend werd van de schepper tot het schepsel, zo kunnen zij gezegd worden vervreemd te zijn. Maar wanneer deze verdorven genegenheden werden toegevoegd als leden van een onderscheiden geschapen oude mens, zo kwamen ze in als vreemden en kunnen daarom niet gezegd worden vervreemd te zijn. In de natuurlijke godsdienst, van welke ik de ziel als zetel aanmerk, als afgescheiden van de geest, want deze woorden, gelijk als ik gezegd heb, soms als woorden van dezelfde betekenis gebruikt. Dus in de natuurlijke godsdienst, van welke ik de ziel als een zetel aanmerk, als afgescheiden van de geest en van het lichaam. Aan wie moeten wij dan de werking van vrees, en hoop, begeerte, geloof, gebed en liefde toeschrijven? Is dat niet aan de ziel? Zijn deze niet de natuurlijke oefeningen van de vermogens van de ziel op goddelijke voorwerpen? Hoe geloof ik dat er eens een Julius Caesar geleefd heeft? Door mijn zin, dus door mijn verstand of door mijn ziel? Of verstand, noem het zoals u het wil. Op een gelijke wijze geloven natuurlijke mensen aan Christus. Een ongehoorzaam kind vreest voor een straf. En waar bestaat dan die vrees uit? Is vrees niet de verwachting van kwaad en pijn, met andere woorden, een oefening van het oordeel? Zo vrezen natuurlijke mensen God. Zo versta ik dat alle natuurlijke godsdienst die door het zwaard des geestes verdeeld wordt, dat is ook de titel van de preek waar deze vraag over gaat, die titel van Hebreeën, die heet het zwaard des geestes. Zo versta ik dat alle natuurlijke godsdienst die door het zwaard des geestes verdeeld wordt, de natuurlijke oefeningen van de vermogens van het oordeel is op goddelijke dingen. En daarom wordt het in het Nieuwe Testament genoemd, en er staat een Grieks woord, het welk letterlijk vertaald zielmens betekent. Dat is betrekking hebbend op de ziel. En door de onzen natuurlijk vertaald. Door de zonde als een ziekte van de ziel te beschouwen, zie ik er geen dwaling in wanneer ik vaststel dat de natuurlijke mens maar uit twee delen bestaat. Ik beweer niet dat de Engelse kerk alleen gezag heeft, maar in haar negende artikel beleidt zij dezelfde beschouwing waar zij zegt dat de oorspronkelijke zonde, die het gebrek en de verdorvenheid van iedere mens van nature, de verandering van de natuur is. En ik bemerk dat de schrift van de oude mens en het vlees soms, zoals bij Efeze 4 of Galaten 5, onderscheiden spreekt gelijk wij van koorts en uittering spreken als dingen die onderscheiden zijn van een tering en een koortsleider, omdat zij bepaalde toestanden van het lichaam voorstellen. Maar de geest, dat is duidelijk een toegevoegd beginsel, geboren uit de geest, gelijk het vlees uit vlees geboren is. Als mijn beschouwingen verkeerd zijn, dan zal de aanwijzing daarvan mij tot blijdschap zijn, aangezien ik in geen enkel opzicht wens te dwalen. Ik hoop u te zien, als u te L komt, aangezien de Heer puntje puntje beloofd heeft met u te Stamford te komen. Wij kunnen dan, als het ons gegeven wordt, deze zaak verder bespreken. Doe mijn liefdesgroet aan de heer Catsby. Dit voorjaar is mij zeer beproevend geweest voor mijn borst en ik voel dat de reis naar Norfolk mij in geen delen past. Mijn vriendelijke groet aan mejuffrouw, puntje, puntje, puntje. Uw oprechte in de waarheid, J.C.P. Dan volgt er een brief aan de heer Perry. Dat is de 31ste brief en Philpott schrijft hem vanuit Oakham. 4 oktober 1841. Dus in het najaar, die andere brieven waren in het voorjaar. Mijn waarde vriend, het zou mij zeer verblijden indien het de Heere mocht behagen de bediening van D.S. aan uw ziel te zegenen, op uitredding te wachten te midden van veel neerdrukkende vrees of ze wel ooit komen zal, is een beproevende arbeid. Vrees, schuld, slavernij en medelijden met zichzelf te hebben zijn moeilijke metgezellen. De uitgestelde hoop krenkt het hart, maar dat uitstel is ongetwijfeld noodzakelijk. Er wordt gezegd, hij heeft hun hart door zwaarigheid vernederd, ze zijn gestruikeld en er was geen helper. Maar dat moet geen kleine zwaarigheid zijn die het hart kan vernederen. Het geeft een langdurig tobben te kennen en dat zij moe en bezwijkend worden door gedurige oefening. Kon u de zaken uit een recht oogpunt beschouwen, u zou ongetwijfeld tot de overtuiging komen dat uw tegenwoordige staat van zielsangsten en droefheden verre verkieselijk is boven zorgeloosheid en vleeselijkheid. In die ellendige gemoedstoestand wordt verlossing begeerd, nog gevoeld. Maar u voelt dat u buiten haar moet omkomen. Het is een goede zaak roepende te zijn om barmhartigheid. En het slaken van de begeerte naar een God die zijn belofte houdt. En menige liefelijke belofte gegeven heeft aan degenen die zijn aangezicht zoeken. Perry was dus al maanden in donkerheid of twijfel. Ik vertrouw dat het openbaar zal worden dat mijn laatste bezoek te Ellington van de Heere was. En ik geloof dat ik meer van de kracht en de tegenwoordigheid des Heere voelde dan ik ooit gedurende mijn vroegere daar zijn ontwaarde. Ik ben u en mejuffrouw Perry zeer verplicht voor uw vriendelijke gastvrijheid. Uw toegenegen vriend J.C.P. De aangehaalde predikant, de letters D.S. in deze brief, dat zou Daniel Smart kunnen zijn. De volgende brief, brief 32, is gericht aan mejuffrouw Richmond en geschreven vanuit Stamford op 28 januari 1842. Mijn waarde vriendin. Ik voel me zo ongeschikt om een wijze en een geestelijke raad te geven, zodat ik nauwelijks weet wat ik op uw brieven zal antwoorden. Mijn vleeselijk verstand zou dit raden en mijn beter oordeel iets anders. Ik voel uw tijdelijke en geestelijke bezwaren, en het zou mij smarten te moeten horen dat u zich genoodzaakt zult vinden uw school op te heffen en Stedham te verlaten. Waarschijnlijk is dat dan iemand van zijn eerste gemeente, Stedham. Maar over het algemeen heb ik bevonden dat welke verwarringen en moeilijkheden zich op onze weg voordoen, dat zij dit meer zijn door eigen verdraaidheid en eigenzinnigheid dan wat zij op zichzelf zijn. Het pad is eng genoeg, maar onze ogen zien scheef daarop. En dan schijnt de weg ook krom. Was ons oog eenvoudig, dan zou de weg duidelijk en klaar zijn. Maar de vliezen van zelfzucht en zelfbehagen verduisteren voor onze beschouwing het pad zelf. Wij weten vaak niet hoe te handelen, niet omdat de rechte weg zo moeilijk te vinden is, maar omdat de weg te ruw en te doornig is voor onze tedere en gemaklievende voeten. Maar ik denk dat de Heere deze weg houdt om de sterkte en wezenlijkheid van het geloof te beproeven. Hij brengt de ziel als het ware tot een zeker punt in de weg, waar hij deze vraag voorlegt: wilt u mij of uzelf dienen? Wilt u handelen alleen met het oog op mijn heerlijkheid, of zult u uzelf behagen? alles ziet duister en zwaarmoedig. Er blijkt geen mogelijkheid op verlossing. En er blijft niets over dan het naakte woord van God, met meer of minder kracht op de conscientie drukkend. Nu, wanneer de ziel in het verborgen gesterkt mag zijn om aan des Heren zijde te staan en niet naar het vlees te luisteren, zo zal de verlossing vroeger of later dagen. Doch als het behagen des vleeses volbracht wordt, zal slavernij en de roede ook niet uitblijven. Wij zien dit in het geval van Abraham, Mozes en de drie jongelingen. Deze raadpleegden het vlees niet, maar ze handelden in het geloof. Ze werden allen heerlijk uitgeholpen. Uw huidige moeilijkheden schijnen deze twee te zijn, ten eerste. Of u de kerkelijke catechismus moet onderwijzen. En ten tweede, of u met de kinderen de zogenaamde familiegebeden zult opzeggen. Het eerste schijnt het gemakkelijkst te beantwoorden. In de eerste plaats uw eigen overtuigingen en ten tweede het woord. En dan staat er een voetnoot: zijt getrouwd tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Dus in de eerste plaats uw eigen overtuiging en ten tweede het woord dat u naar u voorkomt van de Heere ontvangen hebt. Dus deze tekst. Dat schijnt die zaak duidelijk genoeg te beslissen. U zou in opstand zijn, niet alleen tegen uw verlichte oordeel, maar ook tegen het bijzondere woord van de belofte aan uw ziel gedaan, wanneer u mede arbeidt om die kinderen de catechismus te leren, wat ze ook mogen zijn, naar het verbondsvoornemen. Het is niet openbaar dat zij leden van Christus, kinderen van God en erfgenamen van het Koninkrijk der Hemelen zijn, en nog minder zijn het geworden toen ze besprengd werden met dat water, de kinderdoop. Het is mij niet duidelijk hoe u in deze zonder te zondigen kunt afwijken. Het tweede punt ten opzichte van dat punt kan ik zo beslist niet spreken. Familiegebeden kunnen onderhouden worden, zonder echter in een vorm te volharden. U kunt enkele smekingen in de tegenwoordigheid van de kinderen opzenden, waarbij u een vrije conscientie kunt bewaren, althans van een willens spotten met God. Hun oplettendheid is niet uw zonde. En ik denk dat weinige eenvoudige woorden door u kunnen uitgesproken worden zonder kwelling van uw geweten, en die u echter kunnen vrijwaren van geacht te worden ten enenmale de erkenning van God in uw familie te veronachtzamen. Ik denk niet dat u hen conscientieus kunt leren of aanhoren van het zogenaamde gebeden opzeggen, een ieder persoonlijk voor zichzelf. Maar ik zie niet in dat u roeping hebt om hen dit te beletten of te verbieden, wanneer zij dat gewoon waren om te doen voordat zij bij u kwamen. En ik kan niet zeggen hoe ik zou handelen onder zulke omstandigheden. Maar als ik nu mijn gevoel raadpleeg, dan zou ik zeggen dat als ik een kwekeling had die geleerd was om het formulierengebed op te zeggen, voordat hij aan mijn zorgen werd toebetrouwd, en ik het hem niet zou verbieden, hoewel ik hem niet wilde horen. Ik zou dat kind niet doen kunnen verstaan waarom hij zijn gebeden niet zou mogen opzeggen, zonder hem te doen geloven dat niets zo gewichtig is als het gebed, omdat ik hem niet aan het verstand kan brengen dat onderscheid tussen vleeselijk en geestelijk bidden. Als ik hem leerde of hoorde zijn gebeden op te zeggen, was ik ook zonder spottend met God en zondigend tegen beter weten in. Maar dat kind heeft mijn kennis niet en kan op geenerlei wijze gezegd worden daarin willens met God te spotten. Maar het is inderdaad een moeilijk punt en waarbij wij bijzonder licht behoeven om ons in het rechte spoor te leiden. Ik kan u alleen verwijzen naar die wondervolle raadsman uit wiens mond kennis en verstand komt. U hebt veel wijsheid, veel genade, veel geloof, veel kracht nodig, welke alleen de Heere u kan mededelen. Mocht u maar veel aan die troon der genade verkeren. Indien iemand wijsheid ontbreekt, Jacobus 1. De Heer is machtig u uit te redden en overvloedig te voorzien in uw tijdelijke en geestelijke behoeften. Het is beter te lijden dan te zondigen. De Heer kan u kinderen zenden van de meest afgelegen plaatsen, of de harten van de ouders zo omwenden dat zij geringschatten waar uw gemoed een bezwaar in vindt. Een juffrouw die een school houdt te K en lid is van de Zoar Chapel, was ook zeer bevreesd dat haar school verlopen zou als zij zich aan de gemeente aansloot. Maar haar school heeft nooit meer gebloeid. Zo vol ongeloof als onze harten zijn, zo machtig is de Heere om te helpen en te redden. Ik ben er zeker van dat het zowel ons wijsheid als genade is wanneer wij handelen in overeenstemming met ons geweten. Niemand heeft gevaar van te verliezen door opofferingen voor Christus. Ondanks al mijn ongeloof moet ik toch zeggen dat hij getrouw was aan zijn belofte. Het zal mij tot blijdschap zijn wanneer weer eens iets van u te horen, en hoop dat de Heere u zal onderwijzen in alle dingen. En het bericht van de zware beproeving die die arme Broek lent strof in het verlies van zijn kleine meisje heeft mij bedroefd. Doe hem mijn liefdesgroet met de verzekering van mijn deelname in zijn zware verlies. De verzekering van mijn liefde aan de vrienden groet ze bij name. Gedenk mijner in vriendschap bij uw zusters. Geloof mij te zijn uw zeer oprechte J.C. P. Dit is het einde van het zesde gedeelte u voorgelezen door Stichting het Braambos. En het is niet de bedoeling dat u dit elders publiceert.